Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Beurs en Beleggen, de podcast van eToro voor de Nederlandse belegger. Ik ben Jean-Paul van Oudheusden en ik neem iedere week de meest spraakmakende beursberichten met je door, zodat je in korte tijd helemaal op de hoogte bent, terwijl je op weg bent naar je werk, actief bent in de sportschool of waar en wanneer je maar tijd hebt. Houd er rekening mee dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor informatieve en educatieve doeleinden. Luister aan het einde van de aflevering ook naar de aanvullende verklaringen. Let's go! Test 1, 2, 3. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast. Het is vandaag maandag 31 maart 2025 en je luistert naar aflevering 41. Ja, terwijl buiten de zon schijnt, wil het op de beurs niet zo vlotten met het goede weer. Komt omdat er heel veel politiek is. In de eerste plaats in de Verenigde Staten. Dat treft ook alle andere landen. Dus ja, we bewegen op z'n best een beetje zijwaarts. Bij de groeiaandelen zitten klatteren in. De waardeaandelen, nou, die willen ook niet echt. Maar we gaan er toch een mooie uitzending van maken. Ik heb drie spraakmakende onderwerpen voor je. Ten eerste gaan we het hebben over het zogenaamde Mar-a-Lago-akkoord. Dat is een economische theorie, genoemd naar de buitenplaats van Donald Trump, waar Wall Street de afgelopen week veel aandacht aan heeft besteed. Men dacht lange tijd van, nou ja, dat zal toch niet worden uitgevoerd. Maar nu begint men het steeds serieuzer te nemen. Dus het eerste onderwerp is straks, wat is het precies en wat voor invloed heeft dat op de markten? Voor de rest houden we het bij de grote aandelen. Tweede onderwerp heb ik genoemd, komt het nog goed met ASML? Is toch een lievelingsaandeel bij veel beleggers, maar heeft inmiddels vanaf het hoogtepunt een flinke knauw gehad. Mensen maken zich zorgen, dat is ook logisch. Laat ik daar toch nog eens wat woorden aan besteden om te laten horen hoe ik nu tegen het aandeel aankijk. Nou, en als derde, de titel, maakt Elon Musk zijn Tesla kapot. Elon Musk heeft natuurlijk ontegenzeggelijk een prominente rol in de buurt van Donald Trump via Doge. Hij doet ook allerlei andere dingen. Met Tesla gaat het op de beurs ook niet zo goed. Het is ook een aandeel waar veel beleggers in zitten. En ook daar gaan we aandacht aan besteden. Denk nog even aan die disclaimer als we het hebben over aandelen. We geven geen beleggingsadvies, zo is het niet bedoeld. Ik geef je mijn kijk op de markt, op bedrijven. En het is altijd aan jezelf om daar een oordeel over te vellen en beleggingsbeslissingen over te nemen. Dan gaan we van start. Het Mar-a-Lago-akkoord. De naam die daarbij hoort is Steven Miron, een economisch adviseur van Donald Trump. Ik vertel je de verkorte versie. In Amerika willen ze weer economisch nog sterker worden. En het doel eigenlijk wat beschreven is in die economische theorie is om de Amerikaanse dollar zwakker te maken. Eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van China zou je kunnen zeggen. Die hebben jarenlang ook een wat zwakkere munt gehad en dat is heel goed voor de export. En als Amerika weer zelf producten wil maken, ja, dan willen ze daarna natuurlijk ook veel exporteren om zo hun geld te verdienen. Nou, hoe zit dat dan in elkaar? Ja, het is allemaal een macro-economie, maar dan zullen ze dus bevriende landen die op dit moment Amerikaanse dollars aanhouden, zover moeten krijgen om die reserves te verkopen, hè, want dan wordt de dollar zwakker, dan lijkt het alsof er minder vraag is. Of die bevriende landen moeten hun Amerikaanse staatsobligaties met een relatief korte looptijd inwisselen voor andere obligaties met een hele lange looptijd, bijvoorbeeld zelfs 100 jaar. En daar hoor je ook af en toe de Amerikaanse minister van Economische Zaken, Scott Bessent, over praten. Maar ja, het probleem is, als jij een obligatie aanhoudt voor 10 jaar en zegt, joh, wil je dat verlengen tot 100 jaar, maar je krijgt geen hogere rente, dat zeer waarschijnlijk de meeste landen dat niet willen doen. En daar komen die importheffingen, die tariffs vandaan, waar we het vorige week uitgebreid over hebben gehad. Ze willen nu niet meewerken aan het Mar-a-Lago plan. En door die tariffs, dan voelen ze de pijn op andere punten. Kan je onderhandelen? En dan zeggen ze misschien in ruil voor lagere importheffingen. Oké, we werken wel mee. Nou, dit plan is eigenlijk lange tijd niet echt serieus meegenomen. In de zin van, kans is niet groot dat het die kant uitgaat. Maar ja, op dit moment, de eerste importheffingen in de autosector, die hakken erin. 25%, dat raakt echt alle grote buitenlandse automakers, van Volkswagen tot Toyota tot Hyundai, Kia, maar zelfs ook gewoon General Motors in de VS, die ook heel veel in het buitenland produceren omdat het daar goedkoper is. Dus daarom duikt Wall Street nu op het Mar-a-Lago-akkoord. Maar ja, levert heel veel onzekerheid. Want als je dus zegt, oké, de VS gaat dus meer tariffs invoeren en ze gaan ze misschien ook ophogen. Maar ja, de vragen die ze dan hebben is hoe lang houdt dat dan aan? Dat is altijd gedacht, ja, dat gebeurt altijd maar even voor korte tijd. En dan is het economisch niet zo relevant, want dan is het een storm in een glas water die weer overgaat. Ja, maar ja, als het langer aanhoudt, hoe hoog worden ze dan? En op een gegeven moment kan dat wel invloed gaan hebben op de economie. En dat is wat we nu op dit moment al een beetje zien. Vorige week hadden we inflatiecijfers opnieuw wat hoger. Waren de zogenaamde personal consumption expenditures. Dat is waar de Federal Reserve, de centrale bank, altijd naar kijkt. Het zat toch op 2,9% tegen de 3 aan. Geen reden op basis daarvan voor de Fed om te zeggen, we verlagen de rente. Tegelijkertijd kwam er vandaag een groeiraming voorbij. Dat is pas een eerste indicatie voor het eerste kwartaal van 2025 in de VS. Maar 0,3% groei. In het vierde kwartaal was dat nog 2,3 of 2,4%. Ja, en dan krijg je weer dat mensen gaan denken, weet je, dat is stagflatie. Nee, geen groei, wel inflatie. Misschien een recessie met 0,3 ga je dat geheid weer krijgen. Want ja, nog ietsje lager en het zakt onder nul. Recessie officieel wordt er gezegd van, nou, dat is als er 2 kwartalen achter elkaar een negatieve groei is. Zover is het allemaal nog niet. Er is ook gewoon nog steeds geen paniek op de beurs. Er zijn wel zorgen. Daarom kijkt de markt deze week weer naar de banencijfers bijvoorbeeld. Zie je daar ontslagen terug? Dat zou ook niet helpen. Zorgen zijn er wel, geen paniek. Ja, en het kan twee kanten op. De zorg zou op een gegeven moment wel om kunnen slaan in paniek. Als men denkt, dit gaat echt niet goed. Nee, we stevenen af op een ongeluk. Of omdat Trump een bepaalde draai maakt in zijn beleid, waar hij af en toe ook wel op hint. Nou ja, op dit moment veel onduidelijkheid, ook op de websites die we allemaal regelmatig bezoeken. 2 april, deze woensdag, ik noemde het vorige week tarievendag. Trump heeft het over Liberation Day. Hè, dan zal hij per land of per groepen van landen bekendmaken hoeveel importheffingen ze moeten gaan betalen. Is ook niet zeker dat dat doorgaat. We weten er eigenlijk weinig vanaf. Maar we gaan dat eerst maar eens even afwachten. En dan proberen we weer houvast te vinden waarop we weer een toekomstvisie ook voor de beurs kunnen maken. Mijn persoonlijke verwachting is dat uiteindelijk Europa, wat een relatief zwakke hand met kaarten heeft, wel deels gaat betalen. Bijvoorbeeld aan defensie. Alles wat Europa aan defensie uitgeeft, ja, dat hoeft de VS in NAVO-verband dan niet te doen. Levert de schatkist daar geld op. En voor Europa is dat tot op zekere hoogte waarschijnlijk wel een goede deal. Maar China, die ook heel veel Amerikaanse staatsobligaties bezitten, ja, die gaan dat waarschijnlijk echt sowieso niet doen. Die zullen wel bereid zijn om dat te doen als ze hele lage importheffingen krijgen. Dan kunnen ze heel veel verkopen in Amerika. Maar ja, dat zie ik Trump eerlijk gezegd op dit moment niet doen. Nou ja, als je naar de beurzen kijkt, en laten we het dan even dicht bij huis houden, de AEX, die stond vandaag zo rond de 895 punten, 900. Ja, mensen zeggen, dat is een stuk lager dan recent. Ja, maar 3 weken geleden stonden we ook op dit niveau. Eind januari stonden we ook op dit niveau. En een jaar geleden, 12 maanden terug, ja, toen stond de beurs ook ongeveer rond de 890 punten. Dus ja, de katalysator die we allemaal zo graag zien, die ontbreekt door de onzekerheid. We hebben dus al langere tijd te maken eigenlijk met een zijwaarts bewegende markt. En hopelijk kunnen we op een gegeven moment weer de trend naar boven weten te vinden. Het tweede onderwerp van vandaag: komt het nog goed met ASML? Op het moment dat het allemaal wat onzeker is, ja, dan is het goed om wat belangrijke aandelen te analyseren. Ik haal er hier twee uit, ASML en Tesla. Maar je kunt natuurlijk zelf ook kijken naar de aandelen die jij interessant vindt en die voor jou belangrijk zijn. En als je wil dat ik een keertje meekijk, laat dat dan aan mij weten. Bijvoorbeeld via de comments op eToro.com onder mijn eigen naam, JP van Oudheusden. Maar ASML, dat staat toch inmiddels 40% onder de hoogste koers van juli 2024. Toen stond het aandeel heel eventjes boven de 1000 euro. Nu zo rond de 600, 610. Ja, en dat is natuurlijk toch pijnlijk als je op zo'n veel hoger niveau bent ingestapt. Nou, laat ik je geruststellen voor wat het waard is. Maar voor mijn gevoel, het komt goed met ASML. Want het is gewoon zo dat die machines die ze hebben, ja, die zijn gewoon hartstikke belangrijk voor het maken van die meest geavanceerde chips. Ja, en die meest geavanceerde chips die vinden echt hun afzet wel. Maar ja, het rijtje factoren van tegenwind dat groeit. ASML verkocht vorig jaar van alle landen het meeste in China. Ja, daar gelden strengere exportrestricties. En ASML verwacht dat de vraag terugvalt van boven 40% van de omzet naar zo'n 20%. Ja, dat scheelt gewoon heel veel. Bij ASML, je kan je bijna niks voorstellen bij importheffingen uit de VS. Want die zeggen, joh, wij willen de chipsketen zelfs gaan doen. En dat is allemaal heel belangrijk. Maar ja, Trump deed het ook bij de auto-industrie. Dus wie weet wat we woensdag als Nederland te horen krijgen. Misschien gaan ze wel zover. Nogmaals, ze willen onderhandelen over iets heel anders. Dat ze zeggen, ja, ASML mag wel door, maar dan moeten ze in de VS komen produceren. En dat gaat natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Maar ja, als politicus zou je het natuurlijk wel kunnen roepen. Hou me te goede, dit is nog niet gezegd. Maar dat helpt natuurlijk op korte termijn het aandeel niet. Dat is ook een factor van tegenwind. Nou, en dan zag ik vandaag nog voorbij komen dat afnemers van Nvidia, die worstelen toch een beetje met die allernieuwste chips. En dat zie je ook terug in de testlocaties. Het is nog niet eens echt uitgerold, hè, de Grace Blackwell 300 chip. Het gaat op dit moment om de Blackwell 200. Ja, waar toch af en toe wat productiefoutjes in zitten. Wat mensen eerst allemaal nog aan het repareren zijn. En daardoor gaan er geruchten, maar dat is altijd heel gevaarlijk. Het zijn alleen maar geruchten dat misschien de massale uitrol van die Grace Blackwell 300 niet dit jaar wordt, maar dat dat wat opschuift. Nou, is dat op zich allemaal niet zo heel erg? Want Nvidia die heeft er zoveel druk op staan om heel snel uit te rollen. Dat als dat een kwartaal later komt of zo, dan is dat helemaal niet zo erg als het maar doorgaat. Maar ja, het sentiment van de beurs wordt er natuurlijk wel door beïnvloed. Ja. Nou, de katalysator in de chipsmarkt, ook richting ASML, moet echt komen van de grote klanten. TSMC, Intel, Samsung, het liefst met bestellingen voor nieuwe fabrieken. Met name TSMC heeft er heel veel in aanbouw. Het zou allemaal kunnen zijn dat het even wat vertraagt. Ja. Dat houden we goed in de gaten. De woorden in de interviews van Christophe Fouquet, de CEO van ASML, helpt ook niet. Ja. Ik ben daar zelf niet zo'n fan van als iemand zegt van ja, weet je, Europa en ze werken niet mee en het gaat niet snel genoeg. Dan denk ik, joh, praat met hen en zorg dat je het meekrijgt, want je staat er zo goed op. Maar ja, wat die woorden inhouden, kijk, we kunnen beter kijken naar de bedrijfscijfers. Het is vandaag 31 maart. ASML rapporteert als een van de eerste bedrijven de cijfers over het eerste kwartaal van 2025 op 16 april. Dat is eigenlijk nog maar iets meer dan 2 weken vanaf hier. En dan weten we meer. Waar gaan beleggers op letten en analisten? De korte termijn, dat is bij ASML altijd wel gedekt, want ze hebben een hele grote backlog. Hè, leveringen die ze nog moeten doen. Ja, daar draaien de machines nu voor. Dat is 100% volgeboekt dit jaar. Maar het zal met name gaan of ze een update geven voor de doelstellingen op de wat langere termijn. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld heel 2025 of zelfs die doelstellingen tot aan 2030, die ze op de Investor Day van 2024, een half jaar geleden, hebben gedaan. Nou, dat laatste verwacht ik niet. Maar als ze zien dat het op een gegeven moment minder gaat dan wat de markt nu verwacht en wat ze zelf hebben gecommuniceerd, dan zullen ze daar toch verplicht zijn om daar een update aan te geven. Of dat al op 16 april is, dat gaan we zien. Maar dat is in ieder geval het volgende eikpunt. Dus nog eventjes geduld daarvoor. En ja, ook hier is de tarievendag echt wel belangrijk. De Liberation Day op 2 april. Gaan we door met het derde onderwerp. Maakt Elon Musk zijn Tesla kapot? Wat misschien wel leuk is, is om te zeggen, ik doe deze podcast voor jullie. Voor sommige mensen zal dit misschien het enige zijn wat ze van mij horen. Maar ik ben zeer regelmatig te gast op BNR Nieuwsradio. Ik weet niet of je dat wel eens luistert. Sowieso in het programma BNR Beurs. Dat is elke dag om 6:30. Daar ben ik gemiddeld eens in de 2 weken. Aanstaande week weer, bijvoorbeeld op donderdag 3 april om 6:30 s'avonds, kan je mijn beurscommentaar horen over de actualiteit van die dag. Maar ik geef ook vaak updates over bedrijfscijfers in de ochtendshow, de vroege ochtend, het beleggerspanel van Zaken doen of wat marktcommentaar in de Daily Move in de middag. Maar vandaag was ik ook te gast, en dat vond ik heel leuk, in de podcast NOS De Dag met Elisabeth Steins. Ja, dan kom je natuurlijk toch wat meer in de mainstream media. Groter bereik, meer luisteraars, ander publiek. Mocht je dat toevallig gehoord hebben, vind ik het leuk om van je te horen wat je ervan vond. En als je dat niet gehoord hebt, we hadden het daar ook over Tesla. En ja, meer vanuit een beleggersperspectief bekeken hier. Daar ging het ook meer over ja, de sociale aspecten. En hoe moet dat nou met Tesla? De politieke rol van Musk. Maar ja, als je daarmee begint. Kijk, het startpunt eigenlijk is economisch gezien de staatsschuld in de Verenigde Staten. Die is inmiddels opgelopen tot 36 biljoen dollar. Elk jaar op dit moment wordt er 7 biljoen uitgegeven en er komt maar 5 biljoen binnen. Dus een structureel tekort van zo'n 2 biljoen per jaar. En vriend en vijand zijn het er eigenlijk wel over eens, al heel lang, dat dat onhoudbaar is. Nou, Trump wil dat gat kleiner gaan maken of zelfs helemaal dichten. Musk heeft gezegd, ik ga hem daarbij helpen. En daarbij komt zijn rol om de hoek kijken van Doge, de Department of Government Efficiency. Musk liet de afgelopen dagen nog een videootje zien waar Obama het ook had over government efficiency. En zei, ja, dat waren alleen maar woorden en ik ben het tenminste aan het doen. Nou, hij heeft daar ook een interview gegeven met het Doge-team. Dat was op Fox, kan je online vinden. Dat was best wel een goed interview, dat sprak ook heel veel mensen aan. Dat ze zeiden, kijk, dit zijn concrete besparingen die we hebben gevonden. En als je dat zo hoort, dat je denkt, nou, als dat allemaal waar is, dan zijn ze echt wel heel goed bezig. Het was ook een beetje de afdronk voor mijn gevoel van vriend en vijand. Dat is heel anders met de politieke bemoeienis die Musk op een gegeven moment heeft gehad rondom de Duitse verkiezingen. Dat hij een interview had met Alternatieve für Deutschland, een partij die bijna op het punt staat om verboden te worden in Duitsland. Hij heeft heel veel kwaad bloed gezet. Maar dat je ook denkt, ja, weet je, dat is helemaal jouw rol niet. Wellicht dat dat voor eigen gewin is om meer bezoekers, meer traffic naar X te krijgen. Dat hij inmiddels heeft samengevoegd met XAI, zijn eigen AI-startup. Dat is wel te begrijpen, want geld ophalen voor een AI-startup is makkelijker in dit klimaat dan voor X. En als je bij de eigenaar bent, kan je dat natuurlijk doen. Maar het risico voor Tesla van het optreden van Musk is wel dat er gewoon imagoschade komt aan het merk. En nou is dat niet van de ene op de andere dag gebeurd. Kijk, als Doge een succes wordt, dan zal je mensen daar veel minder over horen. Maar kan die niet de besparing realiseren? Heeft hij wel een grote mond gehad? En komt hij bij lange na niet bij de 1 biljoen besparingen die hij gezegd heeft te gaan doen, Ja, dan helpt dat zijn imago niet en Tesla ook niet. Die politieke bemoeienis, ja, dat kan gewoon rechtstreeks leiden tot belangenverstrengelingen. Daar houden mensen in het algemeen al helemaal niet van. Het is ook best wel ongehoord. Komt eigenlijk nooit voor dat iemand met een leidende positie in het bedrijfsleven zo'n politieke rol op zich neemt en niet zijn zakelijke belangen afstoot. Maar ja, in het Amerika van Trump kan dat allemaal. Er is nu een beweging, de Tesla takedown. Heb je vast wel meegekregen in de media, veel protesten. Dat is allemaal nog klein. Ja, het gaat niet om grote aantallen, er zijn geen schokkende dingen gebeurd. Mensen laten horen dat ze het er niet mee eens zijn. Maar net zoveel tegenstanders heeft Musk ook als dat hij voorstanders heeft. Er zijn ook veel mensen die vinden het geweldig hoe die voor Amerika opkomt, hoe die zich inzet, lange dagen maakt, dingen realiseert. Ja, hij heeft aangegeven dat hij na 130 dagen na de inauguratie zou gaan stoppen. Dus dat zou dan zo ongeveer zijn eind mei. En dat dan de basis is gelegd voor 1 biljoen aan structurele bezuinigingen. Nou, daar zijn heel veel criticasters op, want die zeggen, joh, daar gaat al iets meer dan 3 biljoen naar gezondheidszorg, sociale zekerheid, defensie. Daar kan je helemaal niet op besparen. Maar als je natuurlijk efficiëntieslagen krijgt door gewoon goedkoper te gaan werken, dan zou het wel kunnen. Maar goed, hoe moet dat dan met Tesla? Nou, voor Tesla-beleggers, die zullen elke dag hopen dat hij stopt in de politiek en weer volledig op het bedrijf gaat richten. Tesla verkocht in 2024 1,8 miljoen auto's afgerond. Dat is ongeveer net zoveel als in 2023. Dus ook daar weer geen groei. Maar bovendien is de winstmarge per auto verder onder druk komen te staan, met name in China. Dat noemde ik vorige week al. In China is BYD nu met een concurrent van de Model 3 gekomen voor de helft van de prijs. Xiaomi heeft de SU7, die concurreert met de Porsche. Maar uiteindelijk komen er ook auto's die voor 1/3 van de prijs. En er komen ook auto's die gaan concurreren met de Model Y. Nou, in Europa waren de eerste 2 maanden van het jaar de omzetten van Tesla desastreus. Dat heeft met name met die Duitse verkiezingen te maken, dat mensen gewoon niet meer in een Tesla gezien willen worden. Begin van de maand komen altijd de nieuwe cijfers. Dus dat komt ook deze week. En dan weten we weer wat meer hoe het daar met de afzet gaat. In ieder geval, het aandeel Tesla ligt zwaar onder druk. Maar ook hier, hè, er is dit jaar misschien iets van 30 of 40% af. Maar na 5 november schoot het aandeel omhoog. Omdat Trump staat voor lagere belastingen, deregulering, steun voor Musk. Ja. Nou, dat is er allemaal weer af. En nu is de vraag, welke kant gaan we nu uit? Nou, sterke punten van Tesla, om dat toch nog eens even te herhalen ten opzichte van andere automakers, is dat ze 70 tot 75% van de onderdelen in huis maken. Het zijn echt, wat dat betreft, is het echt helemaal geen slechte autofabrikant. Het pluspunt is dat ze in 3 continenten actief zijn: Noord-Amerika, Europa en China. En aparte toeleveringsketens hebben per werelddeel. Dus die importheffingen die raken Tesla heel veel minder dan allerlei andere merken, zoals Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, maar ook General Motors. Nou, de hoge beurskoers van Tesla, die kan je eigenlijk alleen maar verklaren als je gelooft in de robotaxi. En die robotaxi, die staat heel prominent door Tesla zelf op de agenda voor juni van dit jaar. Ze zeggen, dan gaat de toekomst beginnen. Nou ja, als je kijkt, hè, we hadden het vorige week in de podcast over 5G, 6G. 6G, dan kunnen die auto's met elkaar communiceren. Denk aan zo'n robotzwerm. Misschien wel eens gezien, Chinese filmpjes. Ja, dat zou natuurlijk wel een hele grote plus kunnen zijn. Tesla zou dan de Noord-Amerikaanse markt voor een groot gedeelte naar zich toe kunnen trekken. Dan moeten ze wel nog wat nieuwe modellen gaan maken. Want met alleen de Model Y, de Model 3 en de Cybertruck kom je er niet. Is nog wel wat overtuigend werk te doen, want Trump is nog niet per se een voorstander van elektrische auto's. En heel veel Amerikanen willen ook helemaal nog niet aan de elektrische auto. Maar als je zelfsturende auto's krijgt, die goed werken, die weinig tot geen ongelukken maken en veilig zijn. Wie weet dat het dan op een gegeven moment wel gaat gebeuren. Omdat je je auto dan gewoon veel vaker kan gebruiken. Maar dan gaat het er niet eens zozeer om dat die elektrisch is, maar meer dat die zelfrijdend is. Nou, het is wat mij betreft uitgesloten dat Tesla het computersysteem voor China gaat leveren. Ook niet in Europa. Daar zullen altijd meerdere partijen naast elkaar bestaan. Maar in de VS hebben ze echt wel een voorsprong op lokale producenten. En dan bedoel ik dus op het gebied van technologie. Met de steun van Trump erbij. Ja, dat ze sneller mogen testen. Voordelige regelgeving. Zou het wellicht kunnen. Nou, om de koers van het aandeel in Tesla gestand te doen, zou je kunnen zeggen. Dan moet Tesla echt richting de 10 miljoen Tesla's in 2030. En breng in de herinnering, ze hebben er nu het afgelopen jaar 1,8 miljoen gemaakt. En dit jaar lijkt voorlopig nog niet heel veel beter te worden. Alhoewel Musk heeft gezegd, we gaan dit jaar eens weer records verbreken. Nou ja, wat belangrijk is bij de koers van het aandeel Tesla, dat ook de marge flink wordt opgeschroefd. Want anders kom je niet op de huidige beurswaarde van zo'n 750 miljard dollar. Bij zo'n robotaxi wordt er al snel in het verlengde van andere technologiebedrijven gerekend met een bruto winstmarge van zo'n 50%. En recent was dat bij Tesla 18%. Ja? Dus er moet nog heel veel water door de Maas voordat het zover is. Maar de gedachtegang is, vergelijk het met Google, Android en iOS van Apple. Dat op een gegeven moment, als je natuurlijk een technologisch netwerk uitrolt, dat het wel helpt als er heel veel gebruikers op hetzelfde netwerk zitten. En de vraag is of het er dan één wordt of meerdere naast elkaar. Nou, wat ook nog wel van belang is, en dat wordt vaak weggelaten door alle politieke onrust, maar dat zijn de belastingcredits die voor een groot gedeelte bijdragen aan de winst van Tesla. De echte Tesla-kenners die weten dat wel. Maar in de VS wil Trump allerlei belastingdoucheurtjes afschaffen. En dat gaat zeker ook Tesla raken. Als je daar geen premie meer krijgt als je een elektrische auto koopt, wat Biden had ingevoerd. Maar ook in Europa, daar wordt gewerkt met zogenaamde emissiepools. Want als je niet genoeg, of eigenlijk als je te veel auto's produceert die te veel CO2 uitstoten, dan moet je dat compenseren. En merken die dat niet zelf voor elkaar krijgen, omdat ze bijvoorbeeld niet zoveel elektrische auto's verkopen, ja, die komen dan af en toe bij Tesla credits lenen. Of dat ruilen ze uit. Sterker nog, daar betalen ze voor. Nou, zowel in de VS als Europa, alles bij elkaar, had Tesla aan 2,76 miljard dollar aan inkomsten uit belastingvoordelen. Ja, en in Europa is maar de vraag, door de opstelling van Musk ook in de politiek, of ze daar niet wat aan gaan doen. En dat kan Tesla dus wel degelijk flink raken in de winst. Maar gaat Tesla dan kapot? Nee, daar verkopen ze te veel auto's door. Ja, dan als de hele vraag instort zou dat kunnen. Maar nogmaals, Tesla heeft ook echt fans. Mensen die gewoon elke auto kopen, aanbestedingen doen, geloven in het zelfrijdende. Ook hele positieve reviews schrijven en gewoon blij zijn met hun auto. Dus de winst van Tesla kan flink geraakt worden, maar het helpt Tesla niet de afgrond in. Wat zijn hier de punten aan de horizon? Voor de komende kwartalen het aantal verkochte auto's. Dat is een belangrijke factor. En het evenement, de aangekondigde lancering van de robotaxi in juni van dit jaar. Hoe geloofwaardig is het? Hoe snel kan het gaan? Ja, en hoe ver kan het worden uitgerold? Nou, daarmee komen we aan het einde van de podcast van deze week. Deze week zijn er dus veel banencijfers in de VS. Voor de rest is het redelijk licht, omdat het cijferseizoen nog niet begonnen is. Op vrijdag 11 april trapt JP Morgan onofficieel het cijferseizoen af. Het zijn altijd een van de eerste. En dus op 16 april komt ons eigen ASML. Bedrijven die ook altijd in de voorhoede zitten zijn over het algemeen Tesla en Netflix. Nou, rest mij alleen nog eventjes te zeggen, hang in there. Hè? Op het moment dat beurzen niet helemaal doen wat je hoopt, een beetje zijwaarts bewegen, een beetje chagrijnig zijn, gebruik de tijd om als belegger je huiswerk te doen. Want hoe lager we gaan, hoe mooier straks het instapmoment. En het is goed als je dan je eigen boodschappenlijstje hebt gemaakt. Nou, met die woorden rond ik echt af. Bedank ik je weer voor het luisteren naar deze aflevering. Heel veel succes met je eigen beleggingen. En heel graag tot volgende week. Je hebt geluisterd naar de podcast Beurs en Beleggen van eToro. Ga voor meer informatie naar eToro.com. Deze podcast is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod van of een verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.